Hoofdstuk 25. De roeping bij het meer. De dag brak aan bij het meer van Galilea. De discipelen, vermoeid door een nacht van vruchteloos voegen, waren nog in hun vissersboot op het meer. Jezus was naar het oever gekomen om daar een rustig uur door te brengen. In de vroege morgen hoopte hij voor een korte tijd rust te vinden vanwege de menigte die hem dag en dag volgde. Maar al spoedig begonnen de mensen zich om hem heen te verzamelen. Hun aantal nam snel toe, zodat men aan alle zijden tegen hem aandrong. Intussen waren de discipelen aan land gekomen. Om aan de drommen van de menigte te ontkomen, stapte Jezus in de boot van Petrus en verzocht hem een eindje van de kust af te varen. Hier kon Jezus door allen beter gezien en gehoord worden, en vanuit de boot leerde hij de menigte op het strand. Welk een toneel sloegen de engelen daar gade! Hun majesteitelijke bevelhebber, gezeten in een vissersboot die heen en weer bewogen werd door de rusteloze golven, terwijl hij het goede nieuws van heil en behoud verkondigde aan de luisterende menigte, die opdrong tot aan de kant van het water. Hij die geëerd werd in de hemel, verklaarde in de open lucht aan de gewone mensen de dingen van zijn koninkrijk. Toch zou hij geen passende omgeving voor zijn arbeid hebben kunnen vinden. Het meer, de bergen, de velden die zich uitstrekten, het zonlicht dat de aarde bescheen, dit alles gaf hem onderwerp om zijn lessen te illustreren en daardoor de mensen op het hart te binden. En geen enkele les van Christus werd vruchteloos gegeven. Iedere boodschap van zijn lippen bereikte een ziel als het woord van eeuwige leven. Ieder ogenblik kwamen er meer mensen bij de menigte op het strand. Oude mannen die op hun stok leunden, geharde boeren van de heuvels, vissers die van hun werk op het meer terugkeerden, kooplieden en rabbies, rijken en geleerden, ouden en jongen brachten hun zieken en lijdenden mee en verdrongen elkaar om de woorden te horen van de goddelijke leraar. Naar zulke tonelen hadden de profeten uitgezien en zij schreven: Het land Zebulon en het land Naftali, aan de zeeweg, over de Jordaan Galilea der heidenen. Het volk dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien. En voor hen die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan. Matteüs 4, vers 15 en 16. Behalve de menigte aan het oever van het meer van Genesaret, had Jezus tijdens zijn toespraak bij het meer nog andere toehoorders in gedachten. Door de eeuwen heen ziende, aanschouwde hij zijn getrouwen in gevangenis en rechtszaal, in verzoeking en eenzaamheid en strijd. Ieder toneel van vreugde en strijd en verwarring stond hem voor ogen. Met de woorden die hij sprak tot de mensen die zich om hem heen verzameld hadden, sprak hij ook tot de andere zielen dezelfde woorden die tot hen zouden komen als een boodschap van hoop in beproeving, van vertroosting in smart en van hemelslicht in de duisternis. Door de Heilige Geest zou de stem die daar sprak vanuit de vissersboot op het meer van Galilea gehoord worden om vrede te verkondigen aan de harten van mensen tot het einde der tijden. Nadat hij zijn toespraak beëindigd had, wendde Jezus zich tot Petrus en vroeg hem af te steken naar het diepe water en zijn netten uit te zetten voor een vangst. Maar Petrus was ontmoedigd. De hele nacht had hij niets gevangen. In de eenzame uren had hij gedacht aan het lot van Johannes de Doper, die eenzaam wegkwijnde in de gevangenis. Hij had gedacht aan de vooruitzichten voor Jezus en zijn volgers, aan de geringe succes van het werk in Judea en aan de kwaadwilligheid van de priesters en de rabbies. Zelfs zijn eigen arbeid mislukte hem nu en terwijl hij keek naar de lege netten, scheen de toekomst hem duister door zijn moedeloosheid. Meester, zei hij, de gehele nacht hebben wij hard gewerkt en niets gevangen, maar op uw woord zal ik de netten uitzetten. Lucas 5, vers 5. De nacht was de enige tijd die gunstig was om met netten te vissen in het heldere water van het meer. Nadat ze de gehele nacht zonder succes gewerkt hadden, scheen het hopeloos om het net overdag uit te werpen. Maar Jezus had het bevel gegeven en liefde voor hun meester bracht de discipelen ertoe hem te gehoorzamen. Simon en zijn broers zetten samen het net uit. Toen ze het probeerden op te halen, was het aantal vissen dat daarin was zo groot dat het begon te scheuren. Ze waren genoodzaakt de hulp in te roepen van Jacobus en Johannes. Toen de vangst in veiligheid gebracht werd, waren beide boten zo volgeladen dat er gevaar bestond dat ze zouden zinken. Maar Petrus dacht niet meer aan de boten of lading. Voor hem was dit een wonder, meer dan enig ander waarvan hij getuige was geweest. Een openbaring van goddelijke kracht. Hij zag in Jezus degene die de gehele natuur beheerste. De aanwezigheid van goddelijkheid openbaarde zijn eigen onheiligheid. Liefde voor zijn meester, schaamte over zijn geloof, dankbaarheid voor de minzaamheid van Christus en bovenal het gevoel van onreinheid in de tegenwoordigheid van oneindige reinheid overstelpte hem. Terwijl zijn metgezellen de inhoud van de netten in veiligheid brachten, viel Petrus de heiland te voet, terwijl hij uitriep: "Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, heren." Het was dezelfde tegenwoordigheid van goddelijke heiligheid die de profeet Daniël als een dode had doen neervallen voor de engel Gods. Hij zei: "Alle kleur week van mijn gelaat en ik had geen kracht meer over." Daniël 10, vers 8. En toen Jesaja de heerlijkheid des Heren aanschouwde, riep hij uit: "Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen en ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien." Jesaja 6, vers 5. De mens met zijn zwakheden en zonden werd gesteld tegenover de volmaaktheid van de goddelijkheid. En hij voelde zich volkomen gebrekkig en onheilig. Zo is het aan allen aan wie het gegund werd een blik te werpen op Gods grootheid en majesteit. Petrus riep uit: "Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens." Lucas 5, vers 8. Toen klemde hij zich vast aan de voeten van Jezus, daar hij voelde dat hij niet van hem gescheiden kon worden. De heiland antwoordde: "Wees niet bevreesd, van nu aan zult gij mensen vangen." Lucas 5, vers 10. Het was nadat Jesaja de heiligheid van God en zijn eigen onwaardigheid aanschouwd had, dat de goddelijke boodschap aan hem werd toevertrouwd. En nadat Petrus tot zelfverloochening en afhankelijkheid van de goddelijke kracht gebracht werd, ontving hij de roeping voor zijn werk voor Christus. Tot die tijd had nog geen van zijn discipelen zich ten volle als medewerker met Christus verbonden. Zij waren getuigen geweest van vele van zijn wonderen en ze hadden geluisterd naar zijn leer, maar ze hadden hun vroegere bezigheden nog niet geheel verlaten. De gevangenneming van Johannes de Doper was voor hen allen een bittere teleurstelling geweest. Indien dit het resultaat was van het werk van Johannes, konden ze weinig hoop hebben voor hun meester, met al die godsdienstige leiders tegen hem verenigd. Onder deze omstandigheden was het voor hen een opluchting om voor enige tijd terug te keren tot hun vissersbedrijf. Maar nu nodigt Jezus hen uit hun vroegere leven te verlaten en hun belangen te verenigen met de zijnen. Petrus had deze uitnodiging aanvaard. Toen ze de kust bereikten, zei Jezus tot de drie andere discipelen: "Kom achter mij, en ik zal u vissers van mensen maken." Matthäus 4, vers 19. Onmiddellijk verlieten ze alles en volgden hem. Voordat hij hen vroeg om hun netten en vissersboten te verlaten, had Jezus hun de verzekering gegeven dat God in hun behoefte zou voorzien. Het gebruik van de boot van Petrus voor het evangeliewerk was rijkelijk beloond. Hij, die rijk is voor allen die hem aanroepen, heeft gezegd: "Geeft en u zal gegeven worden, een goede, gedrukte, geschudde en overlopende maat." Romeinen 10, vers 12 en Lucas 6, vers 38. Met deze maat had hij de dienst van zijn discipelen beloond. Een iedere offerande die in zijn dienst gebracht wordt, zal vergoed worden naar de overweldigende rijkdom zijn genade. Efeze 2, vers 7. Gedurende die droevige nacht op het meer, toen ze gescheiden waren van Christus, werden de discipelen sterk neergedrukt door ongeloof en waren ze vermoeid door de vruchteloze arbeid. Maar zijn tegenwoordigheid deed hun geloof opleven en bracht hun vreugde en succes. Zo is het ook met ons. Zonder Christus is onze arbeid vruchteloos en komen we er gemakkelijk toe te wantrouwen en te murmureren. Maar wanneer hij nabij is en we werken onder zijn aanwijzingen, verheugen we ons in de openbaring van zijn kracht. Het is Satans werk de ziel te ontmoedigen. Het is Christus werk om te inspireren tot geloof en hoop. De diepere les die dit wonder voor de discipelen bevatten, is ook een les voor ons. Dat hij, wiens woord de vissen van de zee kan verzamelen, ook indruk kan maken op de harten der mensen en hen kan trekken door de koorden zijner liefde, zodat zijn dienstknechten vissers van mensen kunnen worden. Matteüs 4, vers 19. Het waren eenvoudige, ongeletterde mensen, deze vissers van Galilea. Maar Christus, het licht der wereld, was overvloedig in staat hen geschikt te maken voor de plaats waartoe hij hen gekozen had. De heiland verachtte onderwijs niet, want indien dat geleid is door de liefde Gods en toegewijd wordt aan zijn dienst, is geestelijke ontwikkeling een zegen. Maar hij ging de wijze mannen van zijn tijd voorbij, omdat zij zo op zichzelf vertrouwden dat zij geen medeleven konden opbrengen voor de medelijdende mensen en medewerkers worden voor de man van Nazareth. In een kwezelarij achten zij het beneden zich door Christus geleerd te worden. De Heere Jezus zoekt de medewerking van hen die onbelemmerd kanalen kunnen worden voor het mededelen van zijn genaden. Het eerste wat allen die medewerkers van God worden moeten leren, is de les dat zij niet op zichzelf mogen vertrouwen. Dat zij gereed zijn om het karakter van Christus aan te doen. Dit kan niet bereikt worden door een opleiding in de meest wetenschappelijke scholen. Het is de vrucht der wijsheid die alleen van de goddelijke leraar verkregen kan worden. Jezus koos ongeletterde vissers, omdat zij niet waren opgeleid in de overleveringen en verkeerde gewoontes van hun tijd. Zij waren mensen met een natuurlijke begaafdheid, en zij waren nederig en bereid zich te laten onderwijzen. Mannen die hij kon opvoeden voor zijn werk. In de gewone standen zijn er veel mensen die lopen in de tredmolen van dagelijkse arbeid, zonder zich bewust te zijn dat zij krachten bezitten die, zouden ze gebruikt worden, hen zouden maken tot de gelijken van de meest geëerde mannen in de wereld. Men heeft de aanraking van zulke bekwame hand nodig om de sluimerende vermogens op te wekken. Zulke mensen riep Jezus om zijn arbeiders te zijn. En hij schonk hen het voordeel om de omgang met hemzelf. Nooit hebben de grote mannen van de wereld zulk een leraar gehad. Toen de discipelen uitgingen na de opleiding die zij van de heiland ontvangen hadden, waren zij niet langer ontwetend en onbeschaafd. Zij waren hem gelijk geworden in geest en karakter, en de mensen zagen aan hen dat ze met Jezus geweest waren. De hoogste taak van de opvoeding is niet zuiver het mededelen van kennis, maar het overbrengen van die levengevende energie, die men ontvangt door het contact van ziel met ziel en van geest met geest. Slechts leven kan leven verwekken. Welk een voorrecht hadden zij, die 3 jaar lang dagelijks in aanraking kwamen met het goddelijke leven, waaruit iedere levengevende impuls die de wereld gezegend heeft is voortgekomen. Maar nog meer dan zijn metgezellen stelde Johannes, de geliefde discipel, zich open voor de kracht van dat wonderlijke leven. Hij zegt, het leven toch is geopenbaard, en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. 1 Johannes 1, vers 2. Immers uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, zelfs genade op genade. Johannes 7, vers 46. De apostelen van onze Heren hadden niets in zich dat hun heerlijkheid gaf. Het was duidelijk dat het succes van hun arbeid alleen aan God te danken was. Het leven van deze mannen, het karakter dat zij ontwikkelden en het machtige werk dat God door hen tot stand bracht, zijn een getuigenis van wat Hij zal doen voor allen die zich laten leren en gehoorzaam zijn. Hij die Christus het meeste lief heeft, zal het meeste goed kunnen doen. Er is geen grens aan de bruikbaarheid van iemand die, door zichzelf opzij te zetten, ruimte maakt voor de werking van de Heilige Geest in zijn hart en een leven leeft dat volkomen aan God gewijd is. Indien de mens de noodzakelijke discipline wil dragen, zonder te klagen of onderweg te verzwakken, zal God hem van dag tot dag en van uur tot uur onderwijzen. Hij verlangt ernaar zijn genade te openbaren. Indien zijn volk de belemmeringen zal wegnemen, zal hij het water des heils uitgieten in de rijke stromen door de menselijke kanalen. Indien de mensen in hun eenvoudige leven aangemoedigd zouden worden om al het goede te doen wat zij konden doen, indien geen beteugelde handen op hen gelegd zouden worden om hun ijver te onderdrukken, zouden er honderden werkers voor Christus kunnen zijn, waar nu 1 is. God neemt de mensen zoals ze zijn en vormt hen naar zijn dienst, indien ze zich aan hem willen overgeven. De geest van God, die in de ziel ontvangen is, zal al haar talenten versterken. Onder de leiding van de Heilige Geest ontwikkelt de geest die aan God gewijd is zonder voorbehoud zich harmonieus en ontvangt de kracht om de eisen van God te begrijpen en te vervullen. Het zwakke, weifelende karakter wordt veranderd in een sterk en standvastig karakter. Voortdurende toewijding bewerkstelligt zulke nauwe band tussen Jezus en zijn discipelen, dat de christen hem gelijk wordt in geest en karakter. Door een gemeenschap met Christus zal hij een helderder en ruimere ideeën verkrijgen. Zijn onderscheidingsvermogen zal scherper worden, zijn oordeel evenwichtiger. Hij die Christus verlangt te dienen, wordt zo versterkt door de levengevende kracht van de zon der gerechtigheid, dat hij in staat is veel vrucht voort te brengen tot heerlijkheid van God. Mensen met de hoogste ontwikkeling op het gebied van kunsten en wetenschappen hebben kostbare lessen geleerd van nederig levende christenen die door de wereld als ongeletterd beschouwd werden. Maar deze onbetekenende discipelen hadden hun opleiding ontvangen aan de hoogste school die bestaat. Ze hadden gezeten aan de voeten van hem die sprak zoals nooit een mens gesproken heeft. Johannes 7, vers 46.